turn your magic on.
Een bekend geluid na elke voorstelling. Het slotapplaus. Maar wat gebeurt er nu precies na het applaus? In deze podcast ga ik, Ruben van Haften, in gesprek met allerlei verschillende artiesten direct na hun voorstelling in Theater aan de Schie in Schiedam. Met in deze aflevering Marieke Goemans. Van kinds af aan al was Marieke besmet met het musicalvirus. Ze speelde rollen in onder meer Jesus Christ Superstar en Het was Zondag in het Zuiden. Nu speelt ze haar eerste eigen hoofdrol in Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? Gebaseerd op de boeken van Francine Omen. Geschreven voor de kinderen van toen, dus de twintigers van nu. Je gaat Marieke dus van een hoop kennen, maar niet van de woorden.
Gaat het voor mij ook ooit nog komen? Ga ik die auditie binnenslepen? Heb ik überhaupt nog werk?
Maar hoe is Marieke Goemans? Na het applaus. Marieke, welkom.
Hallo, dankjewel. Ja. Super fijn dat ik hier mocht zijn.
Zeker, hoe was het in Schiedam?
Het was hartstikke leuk.
Ja?
Ja, het was een goede voorstelling. We zaten er lekker in en de zaal volgens mij ook wel.
Ja.
Er werd goed gereageerd. Dus ja, ik ben eigenlijk wel blij.
Wat maakte dat je er lekker in zat? Waar is dat van afhankelijk?
Ik was heel lekker ontspannen of zo. Je kan wel eens zo extra zenuwachtig zijn van tevoren. Ja, dat is soms heel random. De ene dag heb ik dat wel, de andere dag niet. Soms ligt het eraan of je goed hebt geslapen of niet. Maar nu zat ik er eigenlijk wel lekker in. En dan vanuit ontspanning, ja, vind ik altijd het lekkerst om te spelen en heel erg aan te staan en te reageren op je medespelers. Dus ja. Dat is heel fijn.
En je krijgt ook echt wel mee wat er in de zaal gebeurt, want je speelde een vrij donker toneel, veel bouwlampen in je gezicht. Ook.
Ja, die bouwlampen staan in mijn gezicht, maar die staan ook heel vaak in het gezicht van het publiek.
Ja, dat is waar. Ik moest af en toe wel dus, even mijn ogen...
Ja, maar dan zie ik dus jullie gezichtjes heel goed ineens.
Ja.
Dus ik krijg eigenlijk heel ja, meer dan in alle voorstellingen die ik heb gespeeld mee wat het publiek ervan vindt. En dat is niet altijd prettig, want je ziet soms ook al iemand met zijn ogen draaien. Maar overal zijn ze hartstikke mee en vinden ze het leuk volgens mij.
En waar let je dan op als je de bouwlandmomenten vindt publiek hebt?
Nou, waar let ik op? Ja. Ik let meestal, ja. Ik probeer eigenlijk niet echt op hen te letten, maar gewoon in het verhaal te blijven. Maar ik zie natuurlijk wel als mensen mij aankijken. En dan dat vind ik altijd wel prettig. Dat ik denk, oh, ze zitten er wel echt in nu.
Zitten niet op hun mobiel?
Nee, dat was laatst wel één keertje. Maar dat was heel gauw weg daarna, gelukkig. Ja, het is ook een generatie die graag op hun mobiel zit natuurlijk. Hè. Dus dat gebeurt dan af en toe
ja,
toch wel.
Ja, maar in het theater, Marieke.
Ja, ik ben ook zo niet opgevoed. Maar ja, dat is toch die generatie moeten we meer opvoeden en naar het theater krijgen. Hè. En gewoon, laat maar even die telefoon anderhalf uur los.
Ja.
Maar dat is echt maar één keer gebeurd hoor, toevallig gisteren. Maar dat gebeurt eigenlijk nooit.
Ja, dit is wel een goede voorstelling om mensen echt naar het theater te krijgen. Want het is echt gericht op... Twintigers, dertigers,
ja. Een doelgroep die je over het algemeen helaas niet zo heel veel tegenkomt in het theater.
Nee.
Dus ik ben eigenlijk wel heel blij dat we iets speciaal gemaakt hebben voor die doelgroep. Om die ook eens in het theater te krijgen.
Ja, en speelt een doelgroepvoorstelling dan anders dan gewone voorstellingen die je hebt gedaan?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat eigenlijk een voorstelling altijd wel een doelgroep is. Maar de doelgroep is soms specifieker dan bij andere voorstellingen.
Ja.
En wat wel lastig is aan deze, is om ze sowieso al de zaal in te krijgen. Dus ja, we merken dat ook in de verkoop af en toe. Dan is het soms heel slecht verkocht en andere keren weer heel erg goed. Dus dat is wel heel erg wisselend.
Ja.
En dat is soms lastig, want eigenlijk vindt iedereen het altijd hartstikke tof. En we krijgen ook heel vaak te horen van theaterdirecteuren van... Oh ja, eigenlijk jammer dat er dan nu wat weinig mensen zaten, want het was fantastisch.
Ja.
En als mensen het dan horen, dan willen ze ook heel graag komen. Alleen ja, die doelgroep, over het algemeen komen ze niet zo snel naar het theater. Dat
nee.
is ja, lastig.
Maar degene die er zitten zijn wel echt de doelgroep, over het algemeen,
ja,
wat
zeker.
Mij opviel.
Ja, soms wat oudere mensen die gewoon denken, ik heb zin in een musical. En dat maakt me niet uit waar het over gaat.
Ja, maar, die zag ik ook, ja.
Ja, die, en dan hoop ik gewoon dat ze het leuk vinden. En dat ze misschien terugdenken aan hun quarter life crisis van een paar jaar geleden. Maar ja, ik weet het niet. Maar ik vind het al leuk dat zij ook komen. Ja, ja. Iedereen is natuurlijk welkom.
Ja, en een vollere of een wat legere zaal, speelt dat dan anders voor jou?
Ja,
omdat
dat
de voorstelling
wel,
wel
anders.
Vrij ingebouwd is, hè?
Ja, nee, klopt. Nee, het speelt echt, echt wel anders. Je merkt gewoon als je veel meer reactie uit de zaal krijgt, dan dat is eigenlijk, kijk, het is vaak met de lach is dat natuurlijk heel makkelijk. Een lach is een hele duidelijke reactie van, oh ja, ze vinden het leuk, ze vinden het grappig. Terwijl als ze zitten te huilen, dat hoor ik niet per se, tenzij je heel hard zit te snikken. Maar de meeste die houden dat een beetje in. Dus een lach is eigenlijk altijd, het is niet altijd een bevestiging van we zijn goed bezig, maar het is ook wel lekker natuurlijk. Dus ja, als je dan bijvoorbeeld afgelopen week stonden we in Stad Schouwburg Groningen voor bijna uitverkochte zaal. Als je daar een lach hebt, ja, dat is wel gewoon hartstikke lekker. Maar het wil niet zeggen dat als er wat minder mensen zitten en ze zitten heel ontroerd te kijken, dat ze niet aan het genieten zijn.
Ja.
Dus ja, reactie of geen reactie. Eigenlijk merk ik ook wel dat iedereen het wel mooi vindt of tof vindt of grappig vindt of ontroerend.
Ja,
ja, en dat vind ik gewoon heel fijn.
Maar de voorstelling heeft wel even nodig om om echt op gang te komen. Want ja, op het moment dat Rosa, de hoofdrolspeler, besluit, nou, ik ga even naar een ander land, dan begint het verhaal echt.
Ja.
Is dat dan ook het moment dat je echt voor het eerst ziet, oh, dit is hoe de zaal reageert?
Oh, nee, eigenlijk niet. Ja, ik vind het wel interessant. Vind je echt dat het verhaal dan pas begint?
Nou ja, daarvoor ook al wel. Ja. Maar dan begint echt het hoofdverhaal. Daarvoor zeg maar de kennismaking met de personages.
Ja, het is best een lange kennismaking natuurlijk. Omdat we ook een soort van geschiedenis van, ja, wat is het, 20 boeken proberen te proppen in het eerste kwartier. Voor de kenner, of de niet-kenner eigenlijk, die toch bij deze musical zit en een beetje backstory nodig heeft. Maar echt, de Portugal-reis is natuurlijk wel, dan komen ze allemaal samen.
Ja.
Maar voor mij begint het verhaal wel echt op het moment dat je met Rosa meegaat in haar binnenwereld. Dat je haar gaat volgen tijdens Omdat ik stilsta.
Mooi lied.
Dankjewel. Ja, ik vind het ook een prachtig lied. Alle credits aan Laurens Goedhart en Fons Marquise.
Je gaat er ook helemaal in op in dat lied.
Ja, het is een heerlijk lied. Het is een pittig lied
lekker
om te
uithalen,
zingen.
Lekker uithalen, heerlijk.
Dat wel, oh ja. Ja, hou ik van. Maar ook om te spelen. Ik vind het zo'n mooie boodschap. En ik merk ook dat mensen daar vaak ook al een beetje ontroerd zijn. Of dat het heel herkenbaar is in ieder geval. Dat je het gevoel hebt stil te staan. Maar ik denk vanaf dat moment snappen ze, waarom ziet die meid er zo slecht uit? Ze heeft ik schmink die wallen van tevoren in de voorstelling. Je denkt in het begin misschien als je Rosa op toneel ziet, wat is er met haar? Zij is niet goed. Of gaat het wel lekker met haar?
Ja.
En op het moment van dat lied, dan krijg je een beetje meer mee waarom dat eigenlijk is. En ik denk dat je dan als publiek denkt, oh ja, ja, ze heeft problemen, ik snap het wel, ik ga er mee. En op dat moment, als we in Portugal zijn, dan is iedereen erbij betrokken. En dan zitten we echt in een soort sneltrein van het verhaal. En dat is heerlijk.
Hoe zou jij Rosa een beetje willen omschrijven? Wie is zij?
Rosa is een heel creatieve jonge vrouw. Maar ze heeft nogal wat meegemaakt. Haar moeder is overleden. Haar vader is op jonge leeftijd.
Ze maakt erg veel mee.
Ze maakt heel veel mee.
Stemmen in haar hoofd.
Stemmen in haar hoofd. En het komt allemaal omdat de moeder is overleden. Ze heeft voor de zusje en de broertje moeten zorgen. De moeder heeft meerdere mannen gehad. De vader is niet meer in beeld. Ze heeft de opleiding moeten stoppen. Ze heeft zoveel dingen. Dat is natuurlijk ook pittig. Ja, en dan, zoals Rosa, krijg je eetproblemen. Raak je soms aan de drugs. Of in ieder geval in haar geval. En zij heeft stemmen in haar hoofd. En daar heeft ze best wel last van. En ze weet gewoon even niet meer wat ze moet doen. Zij praat niet. En dat is haar grootste probleem natuurlijk.
Hoe is dat om te spelen?
Ik vind het wel intens.
Het is een pittig personage.
Het is een heel pittig personage, ja. Ja, ja, ergens kan ik me soms wel in haar herkennen, maar ook weer helemaal niet. Omdat ik denk, meisje, praat nou gewoon. Gun jezelf een leuke, fijne therapiesessie.
Ja, en dan kom je hopelijk, had ik ook een beetje.
Ja, dat snap ik heel erg, ja. Nee, snap ik heel erg. Maar iemand die zo vast zit in zijn problemen, die al op jonge leeftijd eigenlijk dat heeft meegemaakt. Ja, dat is ook heel heftig. Dus daar heb ik me geprobeerd in te verdiepen.
Ja.
En dan hopelijk als publiek heb je niet alleen maar naar Rosa toe van, oké, get a fucking grip girl, ga in therapie. Maar hopelijk snap je als je de voorstelling ziet ook al een beetje hoeveel pijn en verdriet zoiets met een mens kan doen. Dat je op een gegeven moment echt dichtklapt en niet meer weet wat je aan moet met je leven.
Ja. Maar je herkent jezelf dus niet in haar?
Deels wel en deels niet. Gewoon dat het heel lastig kan zijn en dat je soms uitvluchten zoekt omdat je niet weet wat je met jezelf aan moet. Maar ik heb gelukkig heel veel lieve, fijne vrienden om me heen met wie ik... Ja, ik ben juist een flap uit en ik leg alles meteen op tafel als ik ergens mee zit. Dus in dat gedeelte kan ik me niet herkennen.
Nee. Vind je dan wel steun bij de andere acteurs ook, omdat het dus zo'n intense rol is?
Ja, zeker. Deels wel, deels niet. In het proces was dat ingewikkeld, omdat dat was best wel een stukje eenzaam.
Iedereen
of zo.
Moet zijn eigen personage ontwikkelen.
Iedereen eigen personage. En vooral omdat zij een soort front vormen van de stemmen in mijn hoofd tegen mij.
Ja.
Dat is natuurlijk allemaal geacteerd. Dat is een nep. Maar op een gegeven moment, ik was een hele andere weg aan het bewandelen dan zij. Dus als je dan de hele tijd met zoveel rouw en verdriet en drugsverslaving en eetproblematiek. Het is allemaal zo ellendig. En ja, zij waren alleen maar dat als stemmen aan het voeden natuurlijk. Je bent dik, je bent lelijk, allemaal dat soort dingen. Ja, het is nep, maar op een gegeven moment gaat dat toch een beetje onder je huid kruipen.
Het is moeilijk om los te zien
dat
dan.
Dat is soms in een repetitieproces vond ik dat wel even lastig. Maar ik heb daar heel goed over gepraat met iedereen. En op een gegeven moment kan je dat ook wel loslaten. En je kan het ook gebruiken. Juist dat gevoel van eenzaamheid heb ik wel uiteindelijk ook in de rol kunnen verwerken. Dus ja, het is soms pittig, maar dat is ook wat spelen is. En ik vind dat ook mooi dat dat echt iets met je gevoel kan doen.
Hoe was dat dan voor hen dat je daar toch wel last van had? Want het lijkt me wel heftig als je zegt, joh, jij scheldt me nu uit en ik weet dat je het niet meent. Ja. Maar het voelt wel zo.
Ze snapten dat eigenlijk heel erg. En zij hadden gewoon een heel ander proces. Dus, en we zijn echt super goede vrienden geworden van elkaar. Dus we kunnen nu ook alles met elkaar delen en we zijn er voor elkaar. Dus ja, dat is eigenlijk hartstikke goed gekomen.
Ja. En wat leer je dan van hen?
Wat leer ik van hen? Eigenlijk gewoon sowieso lol maken. Ook op scène. Maar ook gewoon naar elkaar luisteren. Blijven luisteren en openstaan voor wat de ander voelt of vindt of denkt. Ik denk dat we elkaar daarin heel goed kunnen helpen en versterken. En dat is wel heel fijn.
En zij van jou? Hetzelfde misschien?
Ja, misschien hetzelfde. Ik denk dat het echt een soort wisselwerking is. Ja, en dat maakt ons denk ik... Ik hoop ook dat je als je naar de voorstelling kijkt... dat je denkt, wow, ik geloof deze vriendengroep wel. Ik hoop dat we dat uitstralen. Omdat dat gewoon backstage ook echt zo is geworden. En dat is heel bijzonder, denk ik.
Ja, want ik merk echt wel een soort chemie
tussen
jullie.
Nou, dat is heel fijn. Dan is dat gelukt. Ja.
Ook net na de voorstelling. Ja, want jij komt meteen af natuurlijk. En je zit gelijk hier.
Ja.
Maar ze liepen wel eventjes een stukje mee met waar ga je heen?
Ja, zeker. Nee, we zijn echt de hele tijd samen. Ja, en dat is echt super fijn. Ja.
Ja. Is het dan ook jammer dat het op een gegeven moment toch weer voorbij is?
De voorstelling?
Ja.
Soms wel, soms niet. Soms denk je ook, ik vind het echt mooi geweest. Bijvoorbeeld nu, dit is de laatste van de week. We zijn ook allemaal wel toe aan een dagje weekend.
Ja.
Maar het is ook, we zitten met vieren dan in de auto. En dat is ook altijd gewoon heel gezellig. Dus de voorstelling is heel leuk. Maar als we dan gezellig even in het autootje weer terug naar huis zitten. En het weekend staat voor de deur. Daar hebben we dan ook altijd heel veel zin in.
Oh, ze wachten op jou nu?
Ja, ze wachten op mij.
Sorry jongens.
Ja, sorry schat, kom er zo snel mogelijk aan.
Ze komt er zo snel mogelijk aan. In na het applaus mag het publiek van Theater misschien ook altijd een vraag stellen. En die komt vandaag van een hele grote fan.
Oh, ik ben Stacy en ik heb altijd de Hoe overleef ik boeken gelezen en nu ook weer de nieuwe reeks. Ben jij ook groot fan van die Hoe overleef ik boeken geweest? En is dat de reden waarom je meedoet aan deze musical?
Ja, Stacy, dankjewel. Ik heb als meisje al die boeken gelezen en ik heb daar ook heel veel aan gehad. Ik dacht, die problemen die Rosa heeft, die heb ik ook. En als ik lees hoe zij ermee dealt, dan voel ik me niet zo raar en alleen. Dus eigenlijk heb ik Rosa ook vanaf mijn 12e, denk ik, ongeveer met me meegenomen.
Ja.
Ja, en toen ik die musical auditieoproep zag, dacht ik natuurlijk wel, daar wil ik wel graag voor auditeren. Ja, en als je dat dan wordt,
dan krijg je
uiteindelijk, dat is heel bizar.
Ja, want het is je eerste eigen hoofdrol.
Ja, dat is mijn eerste eigen hoofdrol, ja.
Hoe is dat dan dat het dan ook deze rol is die dus als tiener veel voor je betekent heeft?
Ja, dat is echt wel heel erg bijzonder. Ja, ik vind dat echt wel heel vet. En ook omdat het is niet een soort standaard, een clone musical natuurlijk. We hebben ook heel veel invloed gehad in het proces.
Oh, oké, als acteur.
Ja, als acteur ook zeker mee mogen schrijven, mee mogen denken. We hebben ook echt wel dingen omgegooid met goedkeuring van Francine natuurlijk, daar heb ik ook gesprekken mee gehad.
Francine
Omen, ja. Over hoe zij de rol ziet, wat Rosa voor haar betekent. En dat is heel waardevol om dat dan te kunnen doen en te kunnen spelen. Ja, ik vind dat echt een hele bijzondere rol om als eerste hoofdrol te hebben.
Hoe was dan ook die eerste ontmoeting met Francine? Als toch wel fan van die boeken?
Ik...
Never meet your heroes, zeggen ze
wel eens. Inderdaad, maar... ik vond dat wel spannend. Ja. Ja, ik zag haar bij de audities achter de tafel zitten. Ja, dan hoop je maar gewoon dat ze je leuk vindt.
Ze was er echt bij.
Ja, ze was er zeker bij. Ze heeft zeker in het proces ook heel veel invloed gehad. Ja, dus dat, ik vond dat heel spannend. Maar ik merkte ook al gauw, ze is een vrouw die heel duidelijk weet wat ze wil. Wat ik dus heel erg kan waarderen.
Ja.
Maar ook heel erg open staat voor anderen. Als ze merkt dat anderen ook voor haar openstaan. En dan is er een hele mooie samenwerking.
Ja, hoe bereid je eigenlijk voor op zo'n musical? Want je kan al die boeken wel opnieuw lezen.
Ja.
Maar dat is een heel andere Rosa. Want die boeken zijn meegegroeid.
Klopt.
Met de leeftijd van het publiek.
Ja, ik heb de boeken wel weer opnieuw teruggelezen.
Want... Echt allemaal?
Ja, allemaal.
Oh, hoeveel zijn het?
Ja, volgens mij bijna 20. Oh. Met ook de nieuwe. Ja, het is wel veel. Maar die vroegere boeken die zijn natuurlijk niet zo heel dik. Die nieuwe, die is echt wel volwassen dikte.
Die maar... is ook voor volwassenen.
Precies. Maar er is natuurlijk geen enkele persoonsomschrijving van een rol die zo uitgebreid is als die van Rosa, van 20 boeken. Waar vind je dat nou? In welke musical of toneelstuk is er zo'n uitgebreide omschrijving? Ja. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. En natuurlijk dingen van kind Rosa. Je neemt niet alles mee nu in deze volwassen musical.
Dat is ook niet te doen.
Dat is ook niet te doen. Nee, dat is echt niet te doen. Dat is ook zo gedetailleerd. Dus vooral van dit boek en ook mijn eigen kijk daarop en proberen het toch een soort van dicht bij mezelf te zoeken. Omdat ik denk dat als je een rol speelt die wat dichter bij je staat, dat dat gewoon het meest natuurlijk overkomt. En ik denk dat dat de kracht is van Rosa en om haar dan te kunnen spelen. Dat het herkenbaar blijft voor het publiek. En niet dat ze denken, oh, ze probeert een type na te doen waar ik ooit 20 boeken van heb gelezen. Dus ik hoop dat dat lukt. En volgens mij gaat dat
Volgens mij ook. Volgens mij ook.
Nou, dat is fijn.
Dus je houdt ook echt dingen in je hoofd die wij niet zien als publiek. Van, oh, dus zij denkt nu hierover. Of zij denkt nu zo over deze situatie.
Ja, er gaan zeker wel van die gedachten soms door mijn hoofd. Ja, en die krijgen jullie misschien niet mee. Of sommige kenners misschien wel. Maar dat is heel wisselend. Ja.
Ja, want dat is ook wel bijzonder dat je in iets speelt wat echt een fanbase heeft.
Ja, echt.
Ja.
Ja, dat is best wel bizar om mee te maken.
Want ik sprak ook een beetje mensen voor de voorstelling. En dat zijn gewoon allemaal mensen die zeggen, oh, ik heb al die boeken gelezen.
Ja.
Hoe is dat dan? Dan heb je ook een soort verantwoordelijkheid.
Ja, precies. Dat vond ik in het begin dood.
Want als jij geen goede Rosa bent, dan zijn zij teleurgesteld in de vertaling van hun boeken.
Zij hebben toch ook door de omschrijvingen van Francine in al die boeken een bepaald beeld gemaakt in hun hoofd van Rosa. Hoe ziet ze eruit? Hoe gedraagt ze zich? Ja, het is best wel een zware last om dan te voldoen aan dat beeld of zo. Dus ja, daar heb ik wel mijn best voor gedaan. En ik hoop dat dat een beetje gelukt is.
Hoe probeer je daar dan mee om te gaan? Want je zegt, ik vond het in de eerst wel spannend.
Ja, ik vond het heel spannend. Maar ik heb natuurlijk zelf ook al die boeken gelezen. En ik kon mezelf ook altijd wel identificeren met Rosa.
Ja.
Dus toen dacht ik, ja, nou, volgens mij ken ik die meid toch hartstikke goed. En weet ik hoe zij zich gedraagt of hoe zij praat of hoe zij doet. Dus we gaan het gewoon proberen. En ik hoop dat de fans het kunnen waarderen. En volgens mij is dat wel gelukt.
Maar als tiener lukt het je om met haar te identificeren. Ja. Die volwassen Rosa is wel anders.
Ja, die volwassene is wel heftig. Maar kijk, ze is nog steeds dezelfde Rosa.
Ja, zij, is ze echt dezelfde Rosa?
Zij is wel dezelfde Rosa als in de jeugdboeken. Maar zij dealt gewoon met heel veel volwassen problemen. En je hebt daar natuurlijk iets van 7-8 jaar niet meegemaakt in de boeken. Dus in die jaren is ook flink wat gebeurd. Maar het is nog steeds hetzelfde meisje van toen. Die toen ook al echt struggelde met dingen. Alleen de problemen zijn nu veel groter.
Ja. Wat me daarin wel heel erg opviel is hoe normaal het verhaal eigenlijk is.
Ja, vind je het normaal?
Ja, en dat vind ik eigenlijk heel mooi. Want het is niet overdreven. Mm-hmm. Het gaat heel erg over die persoonlijke struggles.
Ja.
Mentale gezondheid. Ze heeft een drugsverslaving.
Ja.
Nou, die homoseksuele vriend van haar heeft moeite met zijn liefde vertellen dat hij van hem houdt.
Ja.
Dat zijn hele normale situaties. Hoe zorg je dan? Hoe zorg je dan dat het normaal blijft? Dat het niet te overdreven wordt?
Ik denk dus wat de kracht is, dat wij allemaal ook wel dealen met deze problematiek in ons eigen leven. En dat wij juist heel goed weten hoe we daar dan mee om moeten gaan. En natuurlijk, niet iedereen heeft een drugsverslaving of een eetprobleem. Maar helaas ken ik wel die mensen om me heen.
Ja.
Ook van mijn leeftijd, die daar wel mee dealen. En ik vind het juist heel goed dat we dat verhaal vertellen. Want ik weet zeker dat er mensen in de zaal zitten die zich daar dan ook weer in herkennen. En dat is denk ik echt de kracht van dit stuk.
Ja, want dat vond ik er zo fijn aan. Dat ik denk, het is eindelijk iets echts.
Ja, zeker. Ja, en we krijgen zo vaak mensen na de voorstelling naar ons toe van, oh, dankjewel. En ik heb me zo niet alleen gevoeld. En doordat jullie deze problemen bespreekbaar maken, voel ik me ook gezien. En dat vind ik echt super mooi.
Ja. Zou dat dan ook meer mogen in het theater, denk je? Gewoon wat meer echte voorstellingen?
Ja, ik zou dat heel mooi vinden. Ja, heel goed. Maar ik denk dat de afwisseling heel lekker is.
Ja.
Dat het soms heerlijk is om naar een fantasieachtig stuk, een sprookje of iets te gaan. Of iets heel extreems en raars. En vervolgens weer naar iets wat super hyperrealistisch is.
Maar ook voor jou als actrice, denk ik.
Ja,
dat je al die andere rollen mag spelen.
Ja, het lijkt mij bijvoorbeeld echt heerlijk om een keer de slechterik te zijn in een of ander gek sprookje of zo. Maar daar word ik tot op heden helaas niet voor gecast.
Hoe zou dat nou komen, Marieke?
Ja, oeps. Ja, ik denk met Grim. en pruiken en kostuum dat je veel kan bereiken. Maar daar zijn casting directors nog niet van overtuigd. Ja, ja. Maar wie weet, in de toekomst, we gaan het meemaken.
Ja, en wat er ook wel tof aan is, het is een vrij specifieke doelgroep voorstelling. Ja. We hebben veel jeugdvoorstellingen, veel oudere voorstellingen. Niet zoveel voorstellingen voor deze doelgroep.
Nee, precies. En dat is eigenlijk super jammer.
Twintigers, dertigers.
Ja, ja. Nee, dus ik ben ook heel blij dat we proberen die doelgroep aan te boren. En ze moeten allemaal lekker naar het theater komen.
Ja, nee, dat is een hele, hele mooie boodschap, want het ziet er ook prachtig uit. Je speelt op een soort bouwplaats.
Ja, klopt. Ja, Joris heeft een mooie bouwplaats ervan gemaakt. Dat moet eigenlijk het hoofd van Rosa voorstellen. Namelijk, mm-hmm. Het is nog niet af, het is chaos, het is rotzooi. Ze weet zelf ook niet wat ze ermee aan moet. En de medeacteurs spelen dus de stem in het hoofd. Die hebben ook een tuinbroek aan, een soort werkpak. En ze zijn continu bezig met bouwen in dat hoofd. Zoals je soms zelf de chaos in je hoofd kan hebben en denkt, het is allemaal niet af, het is niet geordend, het is niet gestructureerd. En dat is het hele toneelbeeld. Dus je kijkt gewoon de hele tijd naar een bouwplaats vol rotzooi.
Ja, maar dat helpt wel met het spelen, toch? Dat het zo visueel is.
Zeker, dat het chaos is en natuurlijk niet heel realistisch en best wel abstract. Maar ik denk wel dat iedereen snapt wat we daarmee bedoelen. En ook met de bouwlampen, want elke keer als de stemmen praten, dan gaan er bouwlampen aan. Dus dan is het heel duidelijk, zijn ze nu stemmen of niet? Nou ja, dat is zo heftig. Die bouwlampen, die schijnen dan ook in het publiek, zijn bijna verblindend. Dat is voor het publiek soms ook heel irritant. Kan je nagaan hoe irritant het voor Rosa is om die stemmen in haar hoofd te hebben? Dus dat het publiek ook een beetje irriteert, van die lampen zijn wel fel. Nou, dan heb je eigenlijk precies gevoeld wat Rosa ook de hele tijd voelt.
En dat zijn ook de reacties die je achteraf krijgt dan? Dat mensen zeggen,
soms
bijvoorbeeld de lampen.
Die lampen waren wel fel.
Maar dan denk jij dus, ik heb het gehaald. Het is gelukt.
Ik vind dat heel goed eigenlijk. En ze vinden het ook gewoon een heel vet effect hoor. Het is niet alleen maar van, dat is wel fel. Maar dat zijn wel de wisselende reacties die we krijgen. En ik denk dat dat wel tof is.
Herkennen mensen zich ook in de voorstelling? Vertellen ze je dat ook?
Ja, enorm. Ja, zeker een beetje mijn leeftijdscategorie. Ik denk zo tussen de 25 en 35. Dat die echt wel de problemen herkent. Ja, en zich ook dus echt gezien voelt. En ook de boodschap van de voorstelling van, je hoeft het niet alleen te doen. Je kunt het gewoon met elkaar bespreken. En je kunt hulp vragen als dat nodig is. En ik denk echt wel dat als mensen zitten te kijken, heb ik ook al meermaals na de voorstelling gehoord, dat ze echt denken, eigenlijk probeer ik het ook allemaal maar zelf te doen en alleen op te lossen. En dat hoeft helemaal niet.
Nee.
Dus ik hoop ook dat mensen, als ze twijfelen nog om hulp te zoeken en de voorstelling dan hebben gezien, dat ze gewoon lekker daarmee aan de slag gaan en hun vrienden opzoeken.
Ja, want de thematiek is mooi, belangrijk, maar ook zwaar.
Ja.
Hoe kom jij weer los van Rosa na zo'n voorstelling? Ja. Lukt dat makkelijk of is dat lastig?
De ene dag gaat dat makkelijker dan de andere dag. Als ik een goede dag heb, dan schud ik het zo van me af. En als ik zelf een beetje in een dippie heb op een dag, dan is dat soms wel moeilijk.
Maar blijf je dan wat langer hangen in het personage van Rosa?
Nee, ik blijf niet lang hangen in het personage. Maar ik ben nogal aan het hyperventileren in de voorstelling. En ik zet eigenlijk al mijn spieren vast. Dus ik merk dan 's avonds van, ik heb het eigenlijk allemaal nog niet losgelaten. Of mijn ademhaling zit nog een beetje hoog.
Oh, wow.
Van dat hyperen, zeg maar. Of mijn kaakspier, want ik buit ook de hele tijd op mijn kaken. Dus ik heb een beetje extra fysio bij deze rol. Maar dat komt allemaal goed. Ik ben daar heel bewust mee bezig. Dus dat komt zeker goed.
Ja, wat hoop je dat mensen meenemen van, hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel?
Ja, eigenlijk dus wat ik net zei. Dat ze voelen van, ik ben niet alleen. Ook al voel ik me soms een beetje raar en alleen met de problemen die ik ervaar. Je bent niet alleen. En je mag de problemen gewoon delen die je voelt. Want ik weet zeker dat er dan heel veel hulp komt en veel herkenning. En dat je dan ontdekt, het valt eigenlijk wel mee. Want we zitten hier eigenlijk allemaal mee.
Ja, wat mogen we nog van jou verwachten?
Van mij? Ik hoop
weet
dat
je
ik
al dingen?
Nou, ik ga wel 2 weken nadat Hoe Overleef Ik klaar is, ga ik weer lekker naar Onze Jordaan. Daar heb ik vorig jaar ook in gespeeld.
Musical?
Ja. Dus daar ga ik ook weer lekker aan beginnen. En ik ben heel druk aan het auditeren voor komend seizoen. En ik hoop dat er gewoon heel veel mooie, toffe producties nog in het verschiet liggen.
Maar dat kan ook weer ensemble worden.
Ja, zeker.
Wat je veel hebt gedaan.
Ja, vind ik ook hartstikke leuk.
Dat vind je niet erg?
Vind ik niet erg als ik een mooie cover erbij heb. Dat heb ik bijvoorbeeld in Onze Jordaan heb ik een hele klein bijrolletje. En cover ik een van de hoofdrollen. En dat vind ik een waanzinnig mooie rol. Dus dan ben ik ook heel blij als ik daarvoor op mag natuurlijk.
Ja, maar eerst Hoe Overleef Ik even afmaken.
Ja, zeker.
Marieke Goemans, dankjewel voor je tijd. Heb ik nog één belangrijke vraag voor je.
Mm-hmm.
Ja, misschien wel de belangrijkste. Want Hoe Overleef Ik Alles Wat Ik Niemand Vertel gaat natuurlijk over wees open over je problemen. Dat helpt.
Ja.
Praat met elkaar.
Ja.
Op welk gebied heb je dat zelf geleerd eigenlijk?
Ik heb dat geleerd toen ik heel erg in de problemen. Ik zat heel erg met mezelf in de knoop een paar jaar geleden. Hm. En ik sprak daar wel met vrienden over, maar zij konden mij op een gegeven moment ook niet meer helpen. En toen heb ik de stap durven zetten om in therapie te gaan.
Wat goed.
Ja, en ik vind ook echt, waar het dan over gaat, je problemen, als je echt denkt, ik kan het niet meer alleen doen, je hoeft je niet te schamen. Je mag gewoon een therapeut opzoeken, een psycholoog, iemand die jou goed kan helpen. En daar hoef je je echt niet voor te schamen, dat is hartstikke normaal.
Dus deze rol is een soort full circle eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel.
Fantastisch. Marieke, dankjewel.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Na het Applaus. Gepresenteerd door mij, Ruben van Haften. De productie was in handen van Hemmo de Vries en de techniek en montage werden gedaan door Dennis Hogeveen. Dit alles deden we in opdracht van Theater aan de Schie in Schiedam. Als je net zo genoten hebt tijdens het luisteren als wij tijdens het maken, abonneer je dan om de volgende aflevering als eerste te horen. Tot dan!